zoals de dood, het lijden en menselijk falen. Die onrust is in de eerste plaats een onrust van binnenuit. Omdat dood, lijden en falen niet buiten ons eigen persoonlijk leven omgaan. Soms realiseer je met een schok, mijn bestaan hier is eindig. Zeg je daar dan heel soepel achteraan, nou en? Of zorgt die gedachte voor onderhuidse onrust? Mijn dood, waar misschien wel een bitter lijden aan vooraf gaat. Dood en lijden, je kunt je toch nauwelijks voorstellen dat een mens met dat vooruitzicht echte rust en vrede heeft. En dan zijn er nog de donkere hoeken van het leven, zoals je persoonlijke zonde of mislukking die je achtervolgt. Of schuldgevoelens over iets wat je hebt gezegd en gedaan. Ook dat moet toch wel een bron van onrust zijn, die van binnenuit de rust van het geloof bederft. Maar ook van buitenaf komt er onrust op ons af. Dagelijks worden we geconfronteerd met grote crisissen in deze wereld. Kun je het dan maken om, bij wijze van spreken, je tuinhek dicht te gooien en je leven te beperken tot je eigen erf? Om daar de rust te zoeken in comfort en geluk? En kun je je onttrekken aan het appel dat in zoveel berichten en verslagen meekomt door gewoon de andere kant op te kijken? Als je de deur van je ziel werkelijk zou openzetten en een poging zou doen om het leed en onrecht te peilen dat in één journaal tot je komt, waar blijf je dan? Juist ook als mens zonder God. Maar met journaal en krant, maakt dat niet vreselijk machteloos en onrustig? De vraag aan hen die God en geloof met een verzuchting als eindelijk rust achter zich hebben gelaten is dan ook: heb je nu werkelijk rust in ongeloof? In je ongeloof? Werkelijke vrede? En als dat zo is, hoe ga je dan in je ongeloof je weg door dit aardse bestaan, te midden van al die onruststokers? En als je jezelf betrapt op vooruitschuiven of verdoven, is dat dan niet een teken aan de wand van het feit dat de onruststokers van dood en zonde, lijden en onrecht een mens gewoon te machtig zijn? Wat blijft er al vooruitschuivend of verdovend nu over van dat eindelijk rust? Of is rust in ongeloof toch eigenlijk een rust tegen beter weten in? Nu, als we eerlijk zijn, moeten we ook de tegenvraag durven stellen. Ben je als gelovige beter uit? Ben je werkelijk beter uit? Want de onruststokers komen het leven van de gelovigen toch even hard binnen. Ben ik in mijn geloof echt weerbaarder tegen zonde, dood en onrecht dan mijn niet-christelijke buurman? En hoe reageer je als christen dan tegen die onruststokers? De schepping moet toch wel een groot raadsel zijn voor wie niet gelooft. De schepping, fascinerend in de grootsheid van het heelal, maar even onvoorstelbaar in de onzichtbare wereld van atomen en moleculen. En het grootste wonder is wel de complexiteit van het leven zelf. Dat alles moet toch wel een constante bron van twijfel zijn voor de mens in ongeloof. Maar als christen heb je mijns inziens een dikke streep voor, omdat je in die wondere werkelijkheid wordt rondgeleid met de boodschap van de Bijbel. Die spreekt van een schepper, die alles schiep in het beginnen. En de wereld en de mens zijn geen toevalsproducten. Deze Bijbelse boodschap van de schepping sluit aan bij mijn beleving. Want ik ervaar de wereld als een schepping, als een structuur, de groeikracht, de liefde, de schoonheid in die immense variëteit. Dat alles spreekt toch van een architect met een hoofdletter. Ik heb een gevoel van thuiskomen als ik hoor over God die mijn schepper is en tegelijk mijn vader wil zijn. Op dit punt is er in geloof meer rust en vrede te verwachten dan in ongeloof. En ik kan het nog wel iets sterker zeggen. De schepping aan de voeten van een ongelovige is een blijvende onruststoker. Maar aan de voeten van wie hartelijk gelooft is het een feest van herkenning. Goed, hoe zit het met die tweede onruststoker voor een gelovige? Zoals dood, lijden, falen, onrecht. Ben je ook tegenover deze machten die je als mens zou kunnen benauwen, ook in het voordeel? Ik denk dan aan bijbelteksten die deze kwaadaardige onruststokers gewoon eerlijk benoemen. Er zijn heel veel teksten, maar ik heb er maar 3 geselecteerd. Job 14 vers 1, een mens geboren uit een vrouw. Kort zijn zijn dagen, doordrenkt van onrust. En dat gaat blijkbaar niet alleen maar over Job in zijn lijden. Het gaat over ieder mens, geboren uit een vrouw, dat zijn we allemaal. Kort zijn onze dagen, en ze zijn doordrenkt van onrust. De prediker zegt, welk voordeel heeft een mens van alles wat hij heeft verworven? Al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon. En Paulus tegen Timotheus, strijd, de goede strijd van het geloof. Ons leven is een strijd. En ik moest ook denken aan de woorden van Augustinus. Misschien kennen jullie het citaat. Augustinus heeft gezegd, mijn hart is onrustig. Je zou kunnen zeggen, het continu onrustig. Tenzij of totdat het rust vindt in u, o God. Met andere woorden, rust komt niet vanzelf. Ook niet voor een gelovige. De onrust is gegeven met ons bestaan op aarde. En kwade machten doortrekken heel ons leven. Van binnenuit en van buitenaf. En in de Bijbel worden we aangespoord om het kwaad in deze wereld ook te lokaliseren. Ten diepste natuurlijk omdat God zelf niet aan het kwaad voorbij kijkt. Maar de duisternis blootlegt in zijn licht. Het kwaad aanwijst en benoemt en de achterliggende machten ontmaskert. Profeten en apostelen willen ons mensen mobiliseren voor die strijd tegen het kwaad. Omdat God zelf vanaf het eerste begin niet koos voor het compromis met het kwaad. Nee, God zette vijandschap tussen het mensengeslacht en het kwaad. Met de bedoeling dat ook wij de strijd niet uit de weg zouden gaan. Maar oppositie zouden gaan voeren tegen zonde, dood en onrecht. Als we de balans opmaken, zien we dat er dus een spanning blijft bestaan. Enerzijds word je uitgenodigd om thuis te komen in de boodschap van Gods schepping. En dat kan een zekere rust geven. Maar anderzijds trekken donkere wolken zich samen. De aansporing om in verzet te gaan tegen zonde, dood en onrecht. Ja, dat betekent strijd en ongemak. Onrust in het geloof. Het is precies zoals Jezus zelf zei toen hij op aarde was. De mensenzoon kan zijn hoofd nergens ter rust leggen. Dat voel je ook zodra je besluit om Jezus te volgen. En partij kiest tegen zonde, onrecht, lijden en dood. Ik heb de schalen bewust niet in evenwicht getekend. Naar welke kant de schaal overhelt, zal van persoon tot persoon verschillen. En ook waarschijnlijk wel afhankelijk van de tijd van je leven. Soms meer rust is, soms meer onrust, soms een evenwicht, maar heel vaak niet. Dit alles maakt de vraag naar de rust die in geloof te vinden is, toch wel heel prikkelend. Want er moet toch iets van rust met een hoofdletter te vinden zijn, wil het evangelie werkelijk goed nieuws zijn. En te midden van die onrust zou ik toch graag 3 rustpunten willen noemen. Ik denk om te beginnen aan al die keren dat ik in de Bijbel merk dat ik niet de enige ben die hiermee worstel. Het is bemoedigend om te merken dat door de tijden heen diezelfde pijn van het onverloste leven is gevoeld. Wat is er gezucht en geklaagd en getreurd en gesteund? Je vindt het in de psalmen, hoe lang nog moet ik in het zwart gaan? Psalm 43. Hoe lang nog, o God? Tot in het boek Openbaring toe, waar de martelaren roepen om wraak over wat ze is aangedaan. Ook daar nog diezelfde woorden. Tot hoe lang nog? Openbaringen 6. En dat geeft herkenning voor hier en nu. We zijn echt niet de eerste, hoor, die gebukt gaan onder een onverloste wereld en een onverloste mens. Het tweede punt zit dicht tegen het vorige aan, want die herkenning is niet het enige. In de psalmen worden de hartekreten van het hoe lang nog afgewisseld met getuigenissen van intense nabijheid van God. Het zijn momenten die iets hebben van schuilen. Zoals je onder een boom schuilt voor een stevige regenbui. Dat is echt iets anders dan thuis zitten bij de kachel, maar toch. Of in oorlogstijd. Schuilen of onderduiken. Het was iets anders dan in vrede thuis zitten bij je gezin. Maar het was al iets wat verbetering gaf. Wat zijn zulke schuilplaatsen toch tot een zegen geweest voor mensen die bedreigd werden met gevangenschap en dood. En bij alle ongemak ontkwamen ze al schuilend aan een veel groter kwaad. Zo vind je in de psalmen het motief van het schuilen. De kwaadaardig onderstokers zijn er nog wel, dreigend aanwezig zelfs. En soms is er ook lijden door terreur of ziekte, net als vandaag. En je merkt aan alles dat de definitieve verlossing nog ver weg is. Maar je kunt bij God wel schuilen tegen het grootste kwaad, ook nu. De bekendste psalm is natuurlijk psalm 23. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Ook dat is schuilen. Ten slotte denk ik aan het perspectief van de toekomstige verlossing. In gezang 297 zingen we: toch overwint eens de genade. Eigenlijk vind je dat perspectief al direct in het begin van de Bijbel. Als de zonde voor een diepe breuk heeft gezorgd tussen God en mens. Waarbij je direct voelt dat deze breuklijn zich niet als vanzelf weer zal herstellen. Nee, integendeel. Het vervolg maakt duidelijk dat het kwaad besmettelijk is en het vermogen heeft om te woekeren en zich voort te planten. Voor herstel zal een geweldige inspanning nodig zijn. Grotendeels van de kant van God zelf. En toch is er ook vanaf dat eerste begin dat perspectief van een uiteindelijke overwinning op de duisternis van dood en zonde. Want God zegt vrijwel direct dat die duisternis, net als beeld de slang, overwonnen zal worden. God zegt tegen de mens: het zal u de hiel vermorzelen, maar gij zult het de kop vermorzelen. De aarde draait dus niet in eeuwigheid, maar onverlost door. Eens zullen de onderstokers van dood en ziekte, zonde en onrust het veld ruimen. Eens komt de grote zomer, zingen we. En als die goede boodschap van een nieuwe mens en een nieuwe aarde, als je die boodschap aanneemt in geloof en beaamt, dan valt er ook nieuw licht over de oude mens en de oude aarde. Jezus zegt: ik maak alle dingen nieuw. Dat is het christelijk vooruitzicht dat we hebben. Dat ons in het hier en nu een nieuw perspectief wil geven. In ongeloof moet je het zonder dat perspectief doen. En er is geen enkele aanleiding om te denken dat het met deze wereld vanzelf al goed zal komen. We gaan tot een afronding komen. Terug naar de vraag van het begin. Geeft geloof rust of geeft ongeloof rust? En we gaan terug naar onze tekst uit Matteüs 11. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Maar we moeten ook het tweede deel. Even kijken hoor, Gert-Jan. Volgens mij moet ik nog het tweede deel van de tekst hebben. Had iets fout. Ja, dank je. Maar we moeten ook het tweede deel van de uitnodiging lezen. Want juist in dat vervolg bespeur je iets van de lange weg die nog te gaan is voor iedereen. Voor iedereen die aan de uitnodiging van Jezus gehoor geeft. Jezus zegt namelijk, neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Dat is dus een geschonken rust die vervolgens in een lang proces bevochten moet worden. Met die eigenaardige wapens van zachtmoedigheid en nederigheid. Het is een belofte, jullie zullen rust vinden, zegt Jezus. Nadat hij begonnen is te zeggen, ik zal jullie rust geven. Je mag dus rust geven, elke keer als je thuis komt in de boodschap van de schepping. Je mag rust vinden, omdat je getroffen bent door het Bijbels realisme en de scherpe diagnose van de kwalen van de mens en de wereld. Rust vinden, omdat de oproep tot verzet tegen zonde, onrecht en dood zoveel meer uitstraling heeft dan het compromis. Je mag rust vinden in de groep van lotgenoten, de Bijbelse getuigenissen met hun bange vraag hoe lang nog. Je mag rust vinden omdat er bij God te schuilen is. Je mag rust vinden omdat er tot op vandaag tekenen van Gods verlossing zijn. Rust vinden omdat het Bijbelse getuigenis ons in alle toonaarden verzekert dat deze wereld niet altijd oud zal blijven, maar nieuw zal worden. Jezus nodigt ons uit tot die weg van geloof, die zoveel meer heeft boven de weg van ongeloof. Ik hoop dat je wil ingaan op deze uitnodiging vanuit overtuiging dat in geloof een diepere rust te vinden is dan in ongeloof. Amen.